Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 103e psalm vers 4 en vers 7. Hij heeft aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen.
Thank you.
Gemeente, wij gaan het woord van God lezen en we doen dat uit het boek van de profeet Jesaja. We lezen het 58ste hoofdstuk, Jesaja 58. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 86, vers 8. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena. 86, vers 8. Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk hun overtreding en het huis Jacobs hun zonde. Hoewel zij mij dagelijks zoeken en een lust hebben aan de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen ze naar de rechten der gerechtigheid. Ze hebben een lust tot God te naderen, zeggende: waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Ziet, ten dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. Ziet, tot twist en gekijf vast gij lieden. En om goddelooselijk met de vuist te slaan, vast niet gelijk heden om uw stem te doen horen in de hoogte. Zou het zulk een vaste zijn, dat ik verkiezen zou dat de mens zijn ziel een dag kwelt, dat hij zijn hoofd kromt gelijk een bieze en een zak en as onder zich spreidt? Zoudt gij dat een vasten heten en een dag de Heere aangenaam? Is niet dit het vaste dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden van het juk en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt? Is het niet dat gij de hongerigen uw brood meedeelt en de armen verdrevenen in huis brengt? Als ge naakte ziet dat ge hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt, dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten. En uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. Dan zult gij roepen en de Heren zal antwoorden. Gij zult schreeuwen en hij zal zeggen: zie, hier ben ik. Zo gij uit het midden van uw weg doet het juk, het uitsteken van de vinger, het spreken van de ongerechtigheid, en zo ge uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heere zal u gedurig leiden en hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten en uw beenderen vaardig maken, en gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springhader der wateren, welker wateren niet ontbreken. En die uit u voortkomen zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen, de fundamenten van geslacht tot geslacht verwoest, zult gij oprichten, en gij zult genaamd worden die de bressen toemuurt, die de paden weer opmaakt om te bewonen. Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert, van te doen uw lust op mijn heilige dag, en indien gij de Sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheiligd worden die te eren is, en indien gij die eert, dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de Heere. En ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob, want de mond des Heeren heeft het gesproken.
Thank you.
gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij gaan weer luisteren naar het onderwijs dat de Heer Jezus ons gegeven heeft in het eerste deel van het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, het gedeelte dat wij gewoonlijk de zaligsprekingen noemen. Wij komen vanavond aan de vijfde zaligspreking en die vinden we in vers 7. Matthäus 5, vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Laten we eerst samen bidden. Heere, geeft u ons verstand met goddelijk licht bestraald, opdat we uw woord mogen verstaan en opdat als we het verstaan hebben, uw woord door ons ook mag worden beoefend. Want Heere, er is nog een verschil tussen het zijn van hoorders van het woord en daders. En met dat eerste zijn we niet klaar. En met dat eerste bent u niet voldaan. Het is goed als mensen luisteren. Het is goed als we onze aandacht geven aan uw woord. En als we onze gedachten concentreren op uw woord. En als we de verstandelijke mogelijkheden die gij ons gegeven hebt gebruiken om uw woord ook te onderzoeken. Het is goed als wij die dingen overdenken en als we ze meenemen en als we ze een zaak van kennis en van onderzoek doen zijn in ons leven. Maar blijft het daarbij, heren, dan hebben we het doel nog niet bereikt en dan hebt u ons uw doel met de verkondiging van uw woord ook nog niet bereikt. Het zal ook nog in de praktijk van ons leven beoefend moeten worden. Het woord moet ook worden gedaan. En dan is er meer nodig, heren, dan een verstandelijke overtuiging. Dan is er meer nodig dan intellectuele kennis. Dan is er ook een hart nodig dat door u is aangeraakt, dat door u is vernieuwd, dat door u gelovig gemaakt is en gelovig werkzaam gemaakt is. Dan is het ook nodig dat wij door uw Heilige Geest niet alleen een verlicht verstand krijgen, maar ook een geopend hart en een gebogen en gewillig gemaakte geest. En een hart dat ook afgestemd is op het woord en dat leeft bij de innerlijke overtuiging om u de Heere te dienen en te begeren in uw wegen te gaan. Heere, wilt u ons het een en het ander geven? Laat het dan eerst maar duidelijk mogen worden voor ons verstand wat dat woord, deze zaligspreking, deze vijfde zaligspreking van de Heiland wil zeggen. Wat hij daarmee onder woorden gebracht heeft. De waarheid van dit tekstwoord. Maar laat het door uw Heilige Geest ook zo mogen worden toegepast aan onze harten, dat wij voor onszelf allereerst ook de vraag weten te beantwoorden, in alle eerlijkheid, horen wij daar nu bij? En is het zo, Heere, dat door genade dit getuigenis in onze harten mag klinken, dat Gij door het werk dat U begonnen bent te doen in ons leven, ons ook tot zulke mensen herschept. Geeft dat dat dan enerzijds diepe verwondering en heilige aanbidding mag geven in ons leven, maar dat het anderzijds ons ook des te meer mag aansporen om meer en meer naar uw beeld herschapen te worden, om zo te leven zoals Gij geleefd hebt, Heer Jezus. Zo te wandelen zoals U gewandeld hebt. En dat is niet te hoog gegrepen, want dat ideaal wordt ons in uw woord ook voorgehouden. En we belijden van het voortgaande werk van de Heilige Geest dat dat erop gericht is om ons aan het beeld van Christus gelijkvormig te maken. Heere, laten we dat niet vergeten. Laten wij geen christenen van het minimum zijn, die tevreden zijn met een minimale kennis en een minimaal leven, maar dat wij begeerig gemaakt worden, Heere, om vruchten te dragen van geloof en bekering, vruchten voort te brengen die aan de bekering beantwoorden, om zo te wandelen, waardiglijk het evangelie waarmee Gij ons geroepen hebt. Laat dat dan de uitwerking zijn in het leven van hen die U door genade mogen vrezen en in wie leven het goede werk begonnen is. Dan moeten wij tot een ander antwoord komen, Heer, op de vraag of wij bij deze categorie mensen behoren die Gij als de barmhartigen aanduidt. Laat het ons dan in de engte drijven en laat het ons er dan toe dringen, echt toe dringen, om bij uw genade te zoeken, opdat we zo mogen worden. Opdat ons ook barmhartigheid zal geschieden, opdat ook wij voorwerpen van uw opzoekende liefde mogen zijn, die het niet alleen maar horen dat u genadig bent, maar die het nou ook eens gaan beleven. En die door de kracht van uw barmhartigheid opgeraapt worden uit de ellende waarin we ons door onze zonde hebben gestort. Ontfermt u zich over ons, Heere, als wij ook vanavond weer onder uw woord mogen zijn. En als wij weer mogen horen uit de mond van de hoogste profeet en leraar de dingen die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Laten we door niets gehinderd worden. Laat de vorst der duisternis geen gelegenheid gebruiken en te baat nemen om de loop van uw woord te stuiten. Geef dat onze gedachten gevangen mogen liggen onder de heerschappij van dat woord. En dat wij verstaan mogen, Heere, wat u ons in deze kerkdienst als een boodschap meegeeft. Laten we van uw genade ontvangen om alles te doen tot eer van uw naam. Spreken, luisteren, zingen, naderen tot u, brengen van onze offers. Heere, laat het uitlopen op de verheerlijking van u, de grote God. En zaligmaker. Wees u met alles wat op uw zegen wacht. Kom erin mee als uw woord verkondigd wordt. Geeft u er getuigenis aan. Laat het dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. En wilt gij ook onder ons volk in allerlei kerkdiensten en in allerlei kerkverbanden heerlijk werken opdat uw naam verheerlijkt worden. En als er her en der ook een andere boodschap verkondigd wordt die niet overeenstemt met de boodschap van uw woord, Heere, wilt ge dan de oren voor zo'n verleidende boodschap maar toestoppen, opdat mensen niet afgebracht worden van het eenvoudige evangelie en van de gezonde woorden van de Heere Jezus. Maar laat dat woord van u in alle zuiverheid mogen klinken, Heere. En laten degenen die zich de taak hebben aangemeten of die de taak hebben toegeschoven gekregen om uw woord te verkondigen, zich ook heel duidelijk bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover u. Want het is niet gering om hoeder van mensenzielen te zijn en mensen de weg te moeten wijzen. En als we ze nu eens bedriegen En als we ze nu eens op een verkeerde weg wijzen. En als het gevolg daarvan is dat die mensen op die verkeerde weg gaan. En op die weg, verkeerde weg ook op het verkeerde eindpunt uitkomen. Heren, doordring degene die geroepen zijn, doordring degene die de taak hebben om uw woord te verkondigen van de noodzaak om eerlijk met zielen om te gaan. En om het woord recht te snijden. En om niet anders te zeggen dan wat gij gezegd hebt. En wat gij verkondigd wilt hebben. Want dat kan nooit bedriegen. Heren, als we dan bedrogen worden, dan doen we het zelf. Laat uw genade verheerlijkt worden. En wilt u de mond van de tegenspreker tot zwijgen brengen. Heren, wij vragen u voor vervulling van al onze noden. En we dragen in ons gebed mee al de zorgen die er zijn in de wereld waarin wij leven. En van ons volk en van ons land waar we deel van uitmaken. O God, ontfermt u zich. En wilt gij het kwaad beteugelen. En vrede en gerechtigheid bestellen. En uw naam verheerlijken. En overal vandaan. Uit het jodendom, uit het heidendom, uit de valse godsdiensten, u zelf toch nog een gemeente vergaderen die leert geloven in de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. De naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, vergeef onze zonden, scheld ze ons genadig kwijt. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 112, de versen 3, 4 en 5. Wel hem die steeds zich zal erbarmen, geen kwaad gerucht zal hem ontzetten, en hij strooit steeds uit aan alle zijden. 3, 4 en 5 van Psalm 112. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven voor de kerk. Thank you. verband tussen de verschillende zaligsprekingen. De Heere begon met: zalig zijn de armen van geest. En die armen van geest die ontdekt hebben dat ze aan alles gebrek hebben, dat ze niks hebben, dat ze niks zijn, dat ze niks kunnen, zijn ook degenen die leren treuren vanwege die situatie waarin ze door de zonde zijn terechtgekomen. Want het is niet een toevallige armoede, het is een armoede die tegelijkertijd ook de oorzaak van hun zonde is en daarom ook schuld. Zij gaan ook treuren. En als zij als treurenden vertroost worden, ontvangen ze de geest van zachtmoedigheid. Ze zijn niet meer zoveel in hun eigen ogen. En ze leren buigen onder het woord van de Heere. En als nodig is en als de Heere die weg met hen gaat, gaan ze ook buigen onder het juk van de Heere en onder de roede van de Heere. En dan begrijpt u ook dat het deze mensen zijn die nu ook leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Als je nou niks hebt en je daarom ook voor God niet bestaan kunt en alles wat je hebt schuldig stelt, ongerechtigheid is. En je gaat beseffen dat het zo nodig is om gerechtigheid te bezitten, om werkelijk voor God te kunnen bestaan. Is het dan niet begrijpelijk dat die mensen gaan hongeren en gaan dorsten naar die gerechtigheid? En als naar het woord van de Heiland zulke mensen niet alleen maar hongeren en blijven hongeren, maar ook verzadigd worden, ook van de Heere krijgen wat ze nodig hebben, wat ze zoeken, wat ze van hem begeren, dan zijn het deze mensen die daarin de barmhartigheid des Heren ondervinden en die nu zelf ook barmhartigen worden. Zo ligt het verband tussen de zaligsprekingen en zo moeten we het iedere keer ook maar weer tegen onszelf en tegen elkaar zeggen. Daarom staan ze ook in deze volgorde en staat het ons niet vrij om wat nu in vers 7 staat in vers 3 te lezen en wat in vers 3 staat in vers 8 te lezen. We hebben niet het recht om ze door elkaar te mengen. Ze hebben niet alleen deze plaats gekregen van de Heere, maar ze staan ook in heel nadrukkelijk verband met elkaar. De Heere is toch aan het beschrijven wat dat voor een volk is. Zijn volk, waar hij zijn bloed voor gaf, waar hij zijn geest in doet werken. Wat is dat voor een volk? Wat zijn de merktekenen van dat volk? Wel nu, de Heere zal het ze vertellen. Hij tekent hun portret. En iedere keer komt er weer een nieuw onderdeel in die tekening, zodat het geheel meer en meer duidelijk gaat worden. We gaan vanavond letten op die vijfde zaligspreking. Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Dat lijkt een loontekst. Als we maar barmhartig zijn, zal God ook tegenover ons barmhartig zijn. En willen wij de barmhartigheid van de Heere verkrijgen, dan moeten we die barmhartigheid eerst verdienen door zelf ook tegenover medemensen barmhartig te wezen. Moeten we het zo verstaan? Zalig zijn de barmhartigen, zalig zijn die mensen wier hart naar een ander uitgaat en wier hand voor een ander openstaat. Want zulke mensen die dat ook bewezen hebben, dat ze een barmhartig hart hebben tegenover anderen, zulke mensen krijgen van God ook barmhartigheid. Zulke mensen verdienen het door hun goede werken. Moeten we het woord van onze tekst zo verstaan? Heeft de Heer Jezus het zo bedoeld? Stel dat de Heer Jezus het zo bedoeld heeft, dan komen we toch wel in bepaalde moeilijkheden, gemeente. Want dan heeft hij hier iets gezegd wat hij op andere plaatsen herroepen heeft. En wat hij op andere plaatsen juist ontkend heeft. Want hij, en niet alleen hij rechtstreeks, maar hij ook door de anderen die hij als schrijvers van het woord van God, als profeten en apostelen gebruikt heeft, heeft meer dan eens gezegd dat het zo niet is, dat wij het niet kunnen verdienen, dat onze goede werken, en nou zeg ik het maar met de woorden van onze belijdenis, dat onze goede werken niks verdienen, omdat zij onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En als het om goede werken gaat, dan gaat het niet om goede werken die we moeten doen om daarmee de gunst, in dit geval de barmhartigheid van de Heere, zo te verkrijgen. Ach nee, dan lag het heil toch weer in onze handen. Dan moesten wij er toch maar weer voor zorgen. Dan moesten we ons eerst een bepaalde mate van vroomheid en van godsdienstigheid en van acceptabele, van aannemelijkheid voor de Heere maken. Wilde de Heere met ons ook verder gaan? Nee, de schrift laat ons zien dat de mens niks verdient. En dat onze goede werken ook geen bijdrage leveren aan de zaligheid. Dat kan zo niet. Zo heeft de Heer het ongetwijfeld niet bedoeld. En zo moeten wij het ook niet lezen. De vraag is, wat is eigenlijk barmhartigheid? En als we het antwoord op die vraag hebben gevonden, dan zullen we ontdekken, gemeente, dat de barmhartigheid die er dan bij ons gevonden zou zijn, waarom we barmhartigen genoemd mogen worden, dan zullen we ontdekken dat onze barmhartigheid nooit de grond voor Gods barmhartigheid kan zijn. Het is omgekeerd. Zal een mens ooit tot de barmhartigen gaan behoren, dan moet hij eerst barmhartigheid van de Heere hebben ontvangen. Dan moet hij eerst voorwerp van goddelijke barmhartigheid zijn geworden. Barmhartigheid, onze barmhartigheid, is niet de grond voor Gods barmhartigheid. Het is er de vrucht van. Maar daarom, ik herhaal die vraag maar, wat is eigenlijk barmhartigheid? En het antwoord op die vraag moeten we natuurlijk uit de schrift hebben. Ik verwijs u naar het boek Exodus, hoofdstuk 34. Dat is in dat gedeelte van het woord van God waarin ons verteld wordt dat Mozes voorbeden doet voor het volk Israël in verband met die verschrikkelijke zonde die ze maar een week of zeven nadat de Heere zijn wet gegeven heeft hebben begaan. Toen ze het al durfden om dat gebod van God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, te overtreden. Met hun dansen rondom het gouden kalf. Enfin, u weet hoe dat gegaan is, hoe de Heere daarover torende, hoe de Heere dreigde het volk in één keer uit te roeien. En hoe Mozes toen in de bres is gaan staan en hoe Mozes voorbeden gedaan heeft en zichzelf ervoor heeft overgehad als de Heere dan toch gerechtigheid wilde oefenen en straf wilde uitdelen, dat hij die straf dan wel wilde dragen in de plaats van het volk, dat wees de Heere af. En nochtans de Heere hoorde naar het gebed van Mozes en hij spaarde het volk. En daar was Mozes zozeer van onder de indruk dat hij zei, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Toen wilde hij nog veel meer van God en van de rijkdom van Gods deugden zien. Toen wilde hij de heerlijkheid des Heeren aanschouwen. Dat was op zichzelf een begrijpelijk verzoek, een vrijmoedig verzoek. Maar de Heere zei, Mozes, nou vraag je te veel, dat kan niet. Niemand zal mijn heerlijkheid kunnen zien en in leven kunnen blijven. Ik ben God, vergeet dat niet. Wijst de Heere dat verzoek van Mozes nou helemaal af? Nee, hij zegt wel, zoals u dat bedoelt, Mozes, kan het niet, maar ik zal wat anders doen. Ik zal u in de kloof van een steenrot zetten. Dan zal ik voorbij gaan en tegelijk mijn hand voor u houden, zodat u me niet zien kunt. En pas als ik voorbij gegaan ben, zal ik mijn hand wegnemen en dan kunt u mijn achterkant zien. Meer niet. Meer zou Mozes ook niet kunnen zien. Dit was al zoveel dat als hij straks beneden aan de berg komt, hij zijn aangezicht moet bedekken vanwege de glans van de heerlijkheid die weer kaatst op zijn aangezicht, omdat hij bij God geweest is. En hij heeft alleen maar de achterkant van de Heere gezien. Maar waar het mij dan om gaat, dat is dat als de Heere aan Mozes voorbij gaat, de Heere tijdens dat voorbijgaan zijn naam uitroept. Exodus 34, vers 5 en 6. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem en hij riep uit de naam des Heere. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Het eerste wat de Heere van zijn deugden noemt, als hij zelf zijn naam uitroept, is dat hij de barmhartige is. En dat is ook de verklaring van het feit dat dat volk gespaard gebleven is. Was de Heere niet barmhartig geweest, dan had de Heere niet naar Mozes willen luisteren, dan had de Heere zijn vonnis dat hij eenmaal uitgesproken had ook uitgevoerd, en dan was het met het volk afgelopen geweest. Waren ze uitgedelgd. Maar omdat hij barmhartig is, zijn ze er nog. Leven ze nog. Wat is barmhartigheid? Wat bedoelt de Heer als hij zich zo aan Mozes en via Mozes ook aan het volk bekend maakt? Barmhartigheid, dat is niet dat de Heer de schuldige nu maar onschuldig houdt. Dat zegt de Heer er zelf bij in Exodus 34, dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. Dus bij barmhartigheid moet u niet denken dat de Heer de zonde door de vingers ziet, alsof er niks gebeurd is. Er is wel wat gebeurd, maar de Heere zegt, we praten er niet meer over. Doe net of ik het niet gezien heb. Is barmhartigheid dan dit, dat de Heere de zonde wel ziet, maar dat hij toch maar niet met het argument van medelijden tegen die zondaar torent? Nee, dat is het ook niet. Want God torent wel degelijk. En we beleiden terecht dat hij toornt, schrikkelijk zich vertoornt over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. En dat hij die niet anders dan met tijdelijke en eeuwige straffen wil en zal. Nee, Gods barmhartigheid is niet een stukje sentimentaliteit. Het is niet een stukje zwakte in God. Het is niet toegefelijkheid in God. Wat is het dan wel? Ik ga met u naar het Nieuwe Testament, Paulus' brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2. Daar heeft Paulus getekend in een paar pennenstreken wat de situatie van de Efeziërs was vroeger. En niet alleen die van de Efeziërs, maar van alle mensen. En hij sluit zichzelf er ook bij in, want hij verspringt van gij naar ons. En wij. En hoe was het? Dood in de misdaden en in de zonde. Daarin hebben ze gewandeld. Gehoorzaam aan de God van deze eeuw. Gehoorzaam aan de begeerten des vleeses en der gedachten. Dat uitlevend. Kinderen des toorns. Buiten het rijk. Maar God. Wat maar God. God die rijk is in barmhartigheid. Daar waren ze. Slaven van de zonde, maar dan echt slaven van de zonde, gebondenen van de duivel, en ze konden niet eens meer anders, verkocht onder de macht van het kwaad, geleerd hebben kwaad te doen, en ze kunnen niet eens goed doen. Zo waren ze. Zo zag God ze. Verloren. 100 keer verloren. Rijp voor het oordeel. Verdient dat God ze voor altijd voorbij zou gaan. En toen kwam God langs in Efeze. En toen zag hij ze. En toen heeft hij zich niet vol afschuw van hen afgewend. Om een andere kant uit te gaan waar de mensen niet zo slecht waren. Waar er nog wat deugden waren overgebleven. Nee, hij is daar bij die vervallen hoop ellendigheid, bij die mestvaalt van Adams nageslacht blijven staan. God die rijk is in barmhartigheid, heeft zich toen over die hoop ellende ontfermd. Waarom? U kent de uitdrukkingen die de Bijbel gebruikt om de barmhartigheid van de Heere aan te duiden. Mensvormige uitdrukkingen, zoals we dat dan noemen, antropomorfismen. Mensvormige uitdrukkingen die wij aan ons menselijk spraakgebruik ontlenen. Een van de uitdrukkingen is dat Gods ingewanden rommelden van barmhartigheid. Toen God dat zag, daar in Efeze. Die verdorven hoop van gevallen mensen. Machteloos gebonden in de greep van de duivel. Vuil en onrein aan alle kanten. Toen heeft God, ik zei het al, niet zijn schouders opgehaald. En zijn hoofd afgewend om ergens anders heen te gaan. Maar toen is hij stil blijven staan. En toen kon hij daar niet voorbij. Want alles in hem raakte ontzet. Raakte van streek. Ik gebruik die uitdrukkingen maar die de Bijbel gebruikt. Zijn ingewanden rommelden van barmhartigheid. Toen was God zo aangegrepen. Door wat hij zag. Door die ellende. Door die onmogelijkheid voor deze mensen om er ooit uit te komen. Toen was hij zo in zichzelf ontroerd. Als hij dacht wat er van hen zou worden als hij niet ingreep. Dan zou het voor eeuwig verloren zijn. En toen heeft hij zich over die ellendigen heen gebogen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmede hij... Ik begrijp het niet, waarmede hij ons lief gehad heeft. Ook toen we dood waren door de misdaden. God die rijk is in barmhartigheid heeft ons toen levend gemaakt. Barmhartigheid is dat er bij God zoveel in beweging komt dat de Heere niet langer werkeloos toeschouwt. Niet in die zin dat als de Heere dat ziet, hij het verschrikkelijk vindt. Zoals wij ook wel eens met een gevoel van barmhartigheid vervuld kunnen zijn bij het zien van een hele hoop ellende. En je zou je handen wringen en je zou de tranen laten lopen. Maar tegelijkertijd ook beseffen, hier kan ik niks meer aan doen, al zou ik het willen. Dit is zo buiten mijn mogelijkheden, dit is zo'n hoop ellende, hier kan een mens niks meer doen. Nee, zo staat de Heere daar niet bij als hij in Efeze langskomt. God hoeft zijn handen niet te wringen in machteloosheid als hij de ellende van het gevallen geslacht van Adam ziet. God hoeft alleen maar te besluiten en dat besluit uit te voeren en hij zendt zijn zoon. En Christus Jezus laat zich zenden. En Christus geeft zichzelf als een offer voor de zonde. En hij doet het werk wat hem opgedragen is volkomen. En het is op grond daarvan, en daarom zegt Paulus dat dan ook, want ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. En zo hebben die mensen in Efeze geleerd wat het is om barmhartigheid te ontvangen. Ze zijn opgeraapt. Ze zijn het voorwerp van de opzoekende liefde van de, en van de barmhartigheid van het mededogen van God geworden. En zo zijn ze tot andere mensen gemaakt. En toen leerden ze wat de Heere hier in de zaligsprekingen ging zeggen. Toen hebben ze het geleerd wie zij waren. Eerder hadden ze daar geen erg in. De Heere zag dat wel. Verloren, schuldig, doende de wil des vleeses en der gedachten. En zij hadden er geen erg in hoe erg het met hen was. Maar toen de Heilige Geest hun ogen ging openen en toen in de weg van Gods ontferming over hen de Heere hen ging laten zien wie ze waren, toen werden ze arm van geest. En toen gingen ze treuren. En toen werden ze andere mensen die gingen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En toen de Heere begon hen te verzadigen met het heil, met de genade Gods, met die levendmakende kracht en die vernieuwende werking van de Heilige Geest, toen gingen zij ook barmhartigheid betonen. Gemeente, ziet u het? Zalig zijn de barmhartigen. Je zou kunnen zeggen, zalig zijn zij die door de genade Gods tot barmhartigen gemaakt zijn. En die nog altijd naar dat beeld van hun herschepper worden vernieuwd. Want dat heeft de Heere toch op het oog als hij zondaren uit de poel van ellende haalt. Dan is het maar niet alleen dat hij ze die gunst bewijst en dat hij ze op een ander niveau brengt en dat hij ze vergeving van zonde geeft, hoe rijk al die weldaden ook mogen zijn. Maar dan is het opdat de Heere in hen verheerlijkt zal worden. Dan moet die doorn een dennenboom worden. En die distel moet een myrteboom worden. En die mens die vol ongerechtigheid was, moet worden een mens die gerechtigheid gaat beoefenen. En een mens die de ellende zelf was en aan wie barmhartigheid geschied was, moet nu zelf ook barmhartig gaan worden. Want als de Heer een zondaar redt, dan neemt hij hem op in zijn familie, in zijn huisgezin. En dan is het doel van het werk dat de Heer in zo'n mensenleven verheerlijkt, dan is het doel dat hij ook de familietrekken gaat laten zien. Dat zo iemand ook leert wandelen zoals zijn zaligmaker gewandeld heeft. Dat zij ook barmhartigheid zullen bewijzen. Mensen die zelf ook weten wat het is om een ontstoken ingewand te hebben. Mensen die weten wat het is om ook innerlijk bewogen te zijn. Ze gaan op hem lijken van wie de schrift ook vertelt dat hij tijdens de rondwandeling op aarde zo menigmaal met ontferming bewogen was. Als hij de scharen ziet, ziet hij die mensen die nu al dagenlang bij hem zijn en die altijd maar weer volgen en die altijd maar weer naar zijn onderwijs komen luisteren. En op een gegeven ogenblik vertelt de evangelist dat de Heer Jezus met ontferming over hen bewogen is, want hij ziet hen in hun geestelijke armoede en ellendigheid. Schapen die geen herder hebben, arme stakkers. Die prijsgegeven zijn aan valse herders die hen op een weg voeren die naar het verderf leidt. En ze horen de waarheid niet van hun fariseese en sadduceese leermeesters. Schapen zonder herder. Ze horen het evangelie niet. En ze hebben het zo hard nodig. En als Jezus met innerlijke ontferming over die schare bewogen is, dan zegt de evangelist, en toen nam hij het op zich en hij leerde hen vele dingen. En als u ze op een andere gelegenheid ziet, die scharen, dan heeft hij er ook erg in dat ze honger hebben. Ze hebben niet alleen maar een ziel, maar hij heeft ze ook geschapen met een lichaam. En dat lichaam vraagt geregeld om voedsel. En ze zijn nu al een paar dagen bij hem en ze hebben geen eten meer. En dan gaat de Heer Jezus, als hij ook daarover innerlijk met ontferming bewogen is, zijn discipelen zeggen, geef gij hen te eten. En dan zeggen die discipelen, heren, maar hoe zou dat dan? Nou, daar zal hij ervoor zorgen. En dan geeft hij ze te eten. En kent u ook die geschiedenis? Natuurlijk kent u die. Dat als hij bij Nain komt, een andere stoet uit Nain spoort naar buiten gaat om naar het kerkhof te gaan. En daar loopt die weduwvrouw. Achter de baar. Waarop haar enigst kind ligt. Dat is alles wat ze nog had. En Jezus ziet haar. Hij ziet haar tranen. Hij ziet haar gebogen houding. Hij ziet haar verbroken hart. En hij is met innerlijke ontferming bewogen over zo'n rouwdragend mens. Die niet weet hoe ze nou nog verder moet. In dat stille huisje waar ze straks in terugkeert. Om die jongen net zo goed als haar overleden man altijd te missen. Hij ziet het. En het raakt hem. Het raakt hem zo dat hij wat doen moet. En hij doet wat. Wee niet. Barmhartigheid. Zo was hij. Zo openbaarde hij zich. En zo maakt hij hen ook die hij tot de zijnen maakt. En als dat niet zo is, dan kunnen we gevoeglijk de vraag stellen, gemeente, of er ooit wel iets van barmhartigheid in ons leven geopenbaard is. Als een mens, ondanks alles wat hij dan zegt, zomaar koud en kil en hardvochtig en onverschillig tegenover zijn medemens kan blijven voortleven. Dan kan hij nogal nochtans roemen in allerlei ervaringen in de ontmoeting met de Heere, maar als dit de uitstraling van zijn leven is, een koud, hardvochtig mens die meer over een ander oordeelt dan voor een ander bidt, dan kun je met alle reden je gevoeglijk afvragen of je ooit wel eens zelf het voorwerp van de barmhartigheid Gods geweest bent. Het klopt helemaal niet met dat het beeld wat de Heere van de zijne schildert in zijn woord. En je kunt uit die schakels van de zaligsprekingen er niet één uitpellen en zeggen, nou ja, dat geldt voor mij dan niet. Maar ik reken mezelf er toch maar bij. En een ander moet me er ook maar bij rekenen. Nee, ze horen allemaal bij elkaar. Al deze zaligsprekingen. Als we toch echt iets weten, gemeente, van Gods genade die opzoekt. Als we toch echt iets gezien hebben van de verlorenheid waaruit hij ons moest ophalen. Als we er toch wat van zien, hoeveel hij ons vergeven moet. Elke dag weer. Kunnen we dan zo onbarmhartig zijn tegenover een medemens? Oh ja, maar hij heeft, u moest eens weten wat hij me aangedaan heeft. En wat hij over me verteld heeft. En wat er toen en toen gebeurd is, het zal allemaal wel zo zijn, ja. Maar wat is het dan nog vergeleken met wat wij de Heere aandoen? Wat is het dan nog vergeleken met het vele dat Christus Jezus heeft moeten boeten om zijn volk ervan te verlossen? Wat is het dan nog vergeleken met wat de Heere van de zijnen heeft ondervonden aan ondankbaarheid en aan verkeerdheid? Barmhartigheid bij een mens, als het er is, is het resultaat, is het de vrucht van de onwederstandelijke genade die aan zo'n mens bewezen is. En waardoor hij vernieuwd wordt naar het beeld, het evenbeeld van Christus. Laat ik dat nog eens een keer vragen. Weet u daarvan? Van opgeraapt te zijn. Zo pas gebruikte ik dat beeld toen het over die mensen in Efeze was, waar Paulus aan schrijft en waar God langs gegaan is. Dat beeld haal ik overigens uit de schrift. U herkent het mogelijk als u een beetje in de Bijbel thuis bent, ook in de profeten. Dan weet u Exodus of Ezechiël 16. Dat tekent de Heer in het zelf zo dat hij op een gegeven ogenblik langskomt. En dan ligt daar een kind dat te vondeling gelegd is. Dat na zijn geboorte dan maar op de vlakte van het veld is neergegooid. En een ander moet maar zien dat hij wat hij ermee doet. Maar de eigen moeder wil er niks meer van weten. En een vader heeft dat kind niet. En dan ligt dat kind. Het moet sterven natuurlijk als er niet onmiddellijk iemand komt die zich erover ontfermt. Maar de Heere komt gelukkig voorbij. En de Heere loopt niet voorbij. De Heere is niet als die priester en die leviet. Die toen ze daar die man die onder de rovers gevallen was zagen liggen, hun hoofd hebben afgewend en gauw een andere kant uit hebben gekeken en toen met een boog eromheen gelopen zijn. Nee, de Heere staat stil bij dat kind dat daar ligt in zijn bloed. Dat vlak voor de dood ligt. En hij zegt tegen dat kind, leef! In uw bloed, ja, leef! En leest u de beschrijving van Ezechiël dan maar om te weten wat de Heere met dat kind is gaan doen. En hoe hij dat kind heeft verzorgd en hoe hij dat kind heeft opgevoed. En hoe hij ervoor gezorgd heeft dat dat kind in leven bleef. En wat hij allemaal aan liefde blijken aan dat kind gegeven heeft. En al de liefderijke zorg die hij eraan geschonken heeft. Dat is Gods barmhartigheid. Gemeente, weet u daar nou van in uw leven? Van die opzoekende liefde Gods in Christus, dat de Heere ook bij u een keer stilstond. En dat hij het zei, leef in uw bloed. Dat hij u opraapte. Dat genadewonder plaatsvond. Dat onbegrijpelijke genadewonder. Dan weet je dat het waar is als we zingen dat de Heere schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig is. En groot van goede tierenheid. En al is het al 25 jaar geleden, maar dan weet je het vandaag nog niet waar. En tot op de dag van vandaag krijg je het niet klein, dat wonder. Dat wonder dat je nooit zult begrijpen. En wat is dan het resultaat? Wat werkt dat dan uit? Wat is dan de vrucht? Hoe staat het er dan nu mee met de betoning van de barmhartigheid? Is die er? Zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn degenen die barmhartigheid hebben ontvangen. En die nu ook geleerd hebben om barmhartig te zijn. En barmhartigheid te bewijzen. Waar komt dat dan in uit? Waar zou dat dan in uit moeten komen? Laat ik een paar dingen noemen. Allereerst betreft die barmhartigheid de zielen van je medemens. Want er is geen grotere nood in het mensenleven dan dat we verloren zijn. En dat we op weg zijn naar een eeuwig verderf. Verloren door onze zonde. En als je nou zelf ontdekt hebt dat dat zo is. En als je nou ook geleerd hebt dat de Heere daar raad in verschafte. En dat de Heere daar uitkomst in geeft. Weet u, dan krijg je te doen met een medemens die nog geen kennis van Gods genade heeft. Dan kan het je wel eens aangrijpen. Tot in het diepst van je ziel aangrijpen. Dat er zoveel zijn die nog ten dode wankelen. Die nog op de weg, de brede weg zijn die naar het verderf voert. Misschien je eigen kinderen. Misschien je man. Misschien je vrouw. Mensen met wie je geregeld omgaat. Mensen met wie je een bijzondere band hebt. Mensen met wie je een bloedband hebt. of mensen met wie je een ander soort band hebt. En dan ook nog zoveel anderen. Grijpt het u nooit eens aan dat als er bij zulke mensen niks verandert, ze dan voor altijd verloren zijn? Ziet je er nooit eens over in? Leidt dat er nooit eens een keer toe dat je een gebed toch voor dat de Heere opzendt? O Heere, ontfermt u zich ook over te zulken? Toen Eutychus tijdens die lange kerkdienst waarin Paulus afscheid nam in Troas uit het raam viel. En toen hij van de derde verdieping op straat neerkwakte en daar dood werd opgeraapt. U weet, u begrijpt, de consternatie was groot, maar Paulus gaat naar dat dode lichaam toe en hij buigt zich erover en hij voelt iets van de innerlijke ontfermingen die God hem zelf ook bewezen heeft. En Paulus smeekt God, Heere, laat zijn ziel in hem weerkeren. En de Heere verhoort zijn gebed. Nou is dat nou niet een prachtige illustratie van wat wij dan maar eens moesten doen. Met degene die geestelijk dood zijn. Heere, laat de ziel, laat de geest in hen komen. Ontfermt u zich over hen. Dat is het eerste waar ik zou zeggen, daar zal de barmhartigheid in openbaar moeten komen. In de manier waarop wij met medemensen omgaan, met medemensen spreken en met God over hen spreken. En dan denk ik verder aan mensen die in hun leven door allerlei zorgen gedrukt worden en die soms ook in grote moedeloosheid verkeren. Laat ik u eens een tekst lezen uit het boek Job, uit hoofdstuk 6, vers 14. Jobs situatie is u wellicht bekend. Job vreselijk ziek, beroofd van alles, krijgt zijn vrienden op bezoek. Dat is een voorrecht als je in zulke omstandigheden verkeert en je krijgt dan nog echte vrienden op bezoek ook. Misschien dat je van hen nog eens een keer wat kunt horen. Misschien dat je bij hen nog eens een keer een luisterend oor vindt om je klachten te uiten. Misschien dat zij nog eens een keer met je mee willen leven. Van wie moet je dat nou verwachten als het niet van je eigen echte beste vrienden is, van wie je ook nog geloven mag dat ze geen vreemdelingen van het leven der genade zijn. En dan zitten die vrienden bij Job en eerst zeggen ze een hele week niks. En als ze dan beginnen te spreken, dan beginnen ze toch wel heel voorzichtig met allerlei dingen naar voren te komen, waarbij Job toch al direct al het gevoel krijgt van jullie vertrouwen mij niet en jullie verwijten mij eigenlijk van binnen van alles en nog wat. En eigenlijk is de conclusie dan al voor de hand liggend dat Job begrijpt dat die vrienden van mening zijn dat het Job zijn eigen schuld wel zal zijn. En dan lees ik in vers 14 van hoofdstuk 6. Aan hem die versmolten is, zou zijn vriend weldadigheid geschieden. Of hij zou de vrezen van de Almachtige verlaten. Wat een ontzaglijke klacht van Job. Hij zegt, hier zit ik nou. Als een versmoltene. Mensen, ik weet geen weg meer. En kan ik nou van mijn vrienden niet eens weldadigheid krijgen? Weet je waar me dat toe bijna toe brengt? Dat ik de vrezen van de Almachtige zou verlaten en dat ik tegen God ook zou zeggen, Heere, houd u alles maar. Mensen van wie je hulp verwacht op het punt dat je staat, als je op het punt staat om weg te glijden in een situatie waaruit je nooit meer op kunt komen. En die mensen laten je ook nog een keer in de steek. Wie heb je dan nog over? Dan zou je toch de Heere ook de rug toekeren. En Job wist waar die over sprak. Vanuit zijn innerlijke bestrijdingen. En vanuit zijn innerlijke aanvechtingen. Want hij had de dag van zijn geboorte al vervloekt. En hij had al tegen God gezegd, was ik er maar nooit geweest. En je krijgt dan ook nog zulke onbarmhartige vrienden op bezoek. Begrijpt u wel dat het een barmhartigheid is die de Heere van zijn volk vraagt. dat als zij moedelozen en terneergebogenen, en zoals Job van zichzelf zegt, versmoltenen tegenkomen, dat ze hun hart voor zulke mensen openzetten. En dat zij juist aan zulke mensen weldadigheid bewijzen. Het woord van God gaat ons nog verder voor als het zegt dat er in het leven van Gods kinderen zelfs ook een oefening dient te zijn in het betonen van barmhartigheid jegens je vijanden. Zoals de Heer Jezus dat ook deed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zoals Stefanus het zei, toen de stenen op hem neervielen. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En zoals Paulus het deed, als hij aan de Joden dacht. En de Joden waren het juist die iedere keer waar hij ook kwam hem het meeste dwars zaten. En zijn boodschap probeerde te ontkrachten. En zijn werk probeerde onmogelijk te maken. En hij heeft van de Joden heel wat meegemaakt. En ze hebben hem heel wat keren bedreigd. En ze hebben hem een keer gestenigd. Ja, zelfs dat. Hij schrijft aan de Romein het gebed dat ik tot God voor Israël doe. Is tot hun zaligheid. En dan, ja, en dan ook nog heel praktisch. En daar gaat de schrift ons ook in voor. En dat deed de Heer Jezus trouwens ook niet waar. Want een van de voorbeelden die ik u zojuist aanhaalde uit de manier waarop de Heer Jezus met mensen omging, was dat hij niet alleen maar aandacht gaf aan hun ziel en aan de gesteldheid van hun ziel en ze vele dingen leerde, maar hij gaf ze ook te eten. Barmhartigheid is ook tegenover degene die in lichamelijke en materiële nood verkeren op zijn plaats. Dat had God in zijn wetten aan Israël ook al geleerd als hij het volk leerde dat als het oogsttijd is ze de hoeken van het land niet mochten afoogsten. Niet de laatste halm ook moeten binnenhalen. Laat die maar staan voor de weduwen en voor de wezen en voor de armen. Mensen die geen akkertje hebben en die toch ook moeten leven. En als de Heer het volk ook bepalingen geeft omtrent het jaar van de loslating, het Sabbatsjaar, als ze zich in schulden hadden moeten steken, dan moeten ze op het zevende jaar toch hun bezittingen die ze onder lening gebracht hebben of die ze verkocht hebben weer terugkrijgen. En als ze zich een slaaf hebben moeten verkopen omdat ze het op een andere manier niet konden betalen, de schulden, dan moeten ze in dat Sabbatsjaar toch weer vrijgelaten worden. En het verdrukken van armen en het uitbuiten van wezen en weduwen wordt door de Heer als een erge zonde getypeerd. En keer op keer lees je dat in de boodschap van de profeten. Dat trekt de Heer zichzelf aan. Zoals het woord van God ons ook duidelijk leert. Ik denk aan teksten uit het Spreukenboek. Ik noem er een paar. Spreuken 14, 21. Die zijn naaste veracht. Zondigt. Zondigt. Maar die zich over de nederigen ontfermt, die is wel gelukzalig. Die de armen verdrukt, smaadt deszelfs maker. Maar die zich over de nooddruftige ontfermt, eert de Heer. En nog een ander woord uit Spreuken 19. 17e vers. Die zich over de armen ontfermt, leent de Heer. En hij zal het hem weldaad, hij zal zijn weldaad vergelden. Gemeente, die dingen staan ook in de Bijbel, niet waar? Toen u in de kerk trouwde, toen hebt u beloofd dat u getrouw en naastig in uw goddelijk beroep zou arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer zou mogen onderhouden en daarboven iets hebben om aan de nooddruftigen mee te delen. Daar ligt ook een stuk verantwoordelijkheid voor christenen. Dus wat zien wij in onze tekst? Dit, dat er mensen zijn die van God barmhartigheid krijgen. Dat er mensen zijn die op deze manier het leren om barmhartigheid te betonen. Langs die lijnen die ik u zojuist weergegeven heb. Maar ook daarna weer opnieuw barmhartigheid zullen ontvangen. Nog meer barmhartigheid zullen verkrijgen. Ze moeten het eerst leren van God die zich over hen ontfermt. En als ze het dan leren met vallen en opstaan om zijn beeld te vertonen. Dan zegt de Heere, zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Nog meer barmhartigheid. De Heere gaat zich steeds meer over hen ontfermen. Hij geeft zijn kinderen zijn bijzondere blijken van gunst en goedheid. Keer op keer bewijst hij dat. In de strijd die ze te strijden hebben. Als hij hun krachten vernieuwt. In de worstelingen die ze worstelen. Als hij hen versterkt met kracht in de ziel. In de noden waarin zij terechtkomen. Als hij vertrouwen geeft. Om ook in de weg van moeite hem te volgen. Onder de slagen die hen treffen. Als hij voor opstand bewaart. En als hij gewilligheid geeft om te zeggen. De Heer is recht. In al zijn weg en werk. En als hij het iedere keer weer bewijst. Dat hij de zijne nooit zal begeven. En nooit zal verlaten. En straks. Op die grote dag. Dan denk ik aan die man die we tegenkomen in een van de brieven van de apostel Paulus. We weten verder niet zo heel veel van hem. We lezen ook alleen maar een paar keer zijn naam en iets van zijn activiteiten in de laatste brief die de apostel Paulus geschreven heeft. In de brief, de tweede brief aan Timotheus. Onesiphorus. Een man uit Efeze, misschien een ouderling uit Efeze. Die gehoord had dat Paulus in de gevangenis zat. In Rome. En of hij nou zelf in Rome moest zijn. Of dat hij er nou speciaal voor naartoe reisde. Dat weet ik niet. Maar hij is in Rome geweest. En toen heeft hij naasten gezocht waar hij Paulus kon vinden. En dat heeft hem misschien een hele tijd gekost. En het heeft hem misschien een hele hoop moeite opgeleverd. En het bracht risico's met zich mee. Want ga nou in Rome eens informeren naar de gevangen Paulus. Dan fronsen de mensen ook hun wenkbrauwen en dan denken ze, wat moet jij bij Paulus? Ben je net zoals hij? En zal Onesiphorus dan ook in de gevangenis terechtkomen? Maar God heeft hem voorspoedig gemaakt en eindelijk, dan is hij daar. En ik krijg toch permissie om de cel van de apostel Paulus te bezoeken ook. En als hij de trappen afdaalt en voor de deur van de cel van de apostel stilhoudt. En als de cipier de sleutels omdraait en de deur opent en Paulus en Onesiphorus elkaar ontmoeten, ervaart de gevangen oude apostel in zijn donkere cel het als een bewijs van Gods barmhartigheid. Dat hij een bezoek van deze broeder in Christus krijgt. En zo heeft Onesiphorus de gevangen apostel Paulus mogen verkwikken. En dan denkt Paulus terug en ze spreken er samen ongetwijfeld ook over. Hoe het was toen Paulus nog vrij man was en toen hij in Efeze in en uit kon gaan. Hoezeer Onesiphorus toen ook al aan Paulus veel barmhartigheid bewezen heeft. En altijd voor hem klaar stond. En nooit was één moeite te groot. Als hij de apostel van dienst kon zijn, dan deed hij dat. En als Paulus erover aan Timotheus schrijft, dan schrijft hij, Timotheus, ik hoop zo, joh, dat die man en zijn huis nu ook al, maar straks in die dag, barmhartigheid van de Heere zal verkrijgen. Dat de Heere zijn daden belonen zal, niet naar verdiensten, maar uit genade. Dat de Heere aan Onesiphorus zal bewijzen wat hij zegt in de gelijkenis als hij spreekt over zijn wederkomst als de koning schapen en bokken rechts en links van zich neerzet. En als hij tot de schapen zegt, ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. En als hij dan zeggen moet, Heere, wanneer is dat dan geweest? Dan zegt de Heere tegen Onesiphorus, omdat ge dat dan een van mijn minste dienstknechten gedaan hebt, hebt ge het mij gedaan. Kom, Kom in de vreugde des Heren, beërft het koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Gij hebt het mij gedaan. En Paulus hoopt en bidt dat de Heere hem die barmhartigheid wil bewijzen in die dag. Want gemeente, je mag in je leven barmhartigheid van de Heere ontvangen hebben. En je mag daar bewijzen van hebben en je mag er ervaring mee hebben. Maar je zult het tot op de dag van de wederkomst van Christus nodig houden. Dan zal de Heere zich opnieuw en dan voor de allerlaatste keer, maar ook op de allerheerlijkste manier, in je leven moeten openbaren als de barmhartige. Want je staat straks voor hem. En als je alleen maar zou hebben wat je van jezelf hebt, dan moet je veroordeeld worden. En als je bij je hebt wat je na ontvangen genade nog gedaan hebt, dan moet je nog veroordeeld worden. Maar dan zal het net als in de allereerste keer ook dan moeten zijn. God die rijk is in barmhartigheid, heeft zich over mij ontfermd in en om Christus. En als je nou die band niet kent en je kent deze zaligmaker niet en je kent de gerechtigheid van zijn offeranden niet en je kent de barmhartigheid uit zijn en op grond van zijn verdiensten niet. En je staat nog voor eigen rekening. En je hoort niet bij de barmhartigen, je bent nog zoals je was toen je op aarde kwam. En er is nog nooit echt iets van hartsvernieuwende genade in je leven geweest. En je bent nog altijd een onveranderlijk en een onverbeterlijk mensenkind. Misschien wel met uiterlijke vroomheid en misschien wel met een keurige levensstijl. Maar zonder de barmhartigheid Gods. Dan sta je straks aan de linkerkant. Dan is er ook in die dag geen barmhartigheid. Dan niet meer. En nu nog wel. En het is vanuit de barmhartigheid Gods dat ons vandaag ook het evangelie weer mocht worden verkondigd, gemeente. Het is vanuit het feit dat de Heere nog altijd dezelfde is. Maar God. En dan kun je zijn die je bent. En vuil en ongerechtig in je bestaan, zodat de Heere alle reden heeft om van je te walgen en aan je voorbij te gaan en je te laten voor wat het is en je prijs te geven aan het eigen verderf en aan de keus van je eigen hart. Maar hij is toch nog gewillig, omdat hij nog altijd de ontfermer is. Als er mensen zijn die als Bartimeus roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. Hij is nog altijd gewillig om stil te staan. Amen. We zingen Psalm 41, het eerste vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Genadige en barmhartige God. Wij mogen u danken dat gij uzelf hebt geopenbaard. In al de rijkdom van uw deugden. En vanavond hebben we met name die ene deugd mogen zien. Ja, geef Heere dat we er wat van gezien hebben. En van het werk dat u, omdat u bent die u bent, doet. Het werk der barmhartigheid. Dat u verricht omdat u zo barmhartig zijt. Over ellendigen die verloren liggen en die zichzelf niet kunnen redden, nooit kunnen redden. Heere, geef dat wij zelf het voorwerp van die opzoekende liefde en van die barmhartigheid mogen zijn. En laten we het, als we het niet zijn, toch worden. En geef dat we erom bedelen mogen, Heere. Ontdek ons aan onszelf, ontdek ons aan onze nood, ontdek ons aan onze verlorenheid. En doe ons begeren om met u verzoend te zijn en in uw gunst te mogen leven. Om zo ook hersteld te worden in uw gemeenschap en herschapen te worden naar uw beeld om waarlijk barmhartigen te zijn. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Het is gepreekt, Heere. Het is gebracht, maar het moet verder komen. Het moet overdacht worden, het moet bewaard blijven. Het moet bemediteerd worden, het moet beoefend worden. Heere, schenk het. Achtervolg het dan met uw onmisbare zegen. En wilt u uw genade verder in ons leven verheerlijken. Grote God, doe niet met ons naar onze zonden. Maar vergeef ons al onze ongerechtigheden en leid ons in het woord van uw waarheid en in de weg der gerechtigheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 37e psalm het 11e vers. 37 vers 11. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.